we'll try this. Huda Afont. Is that good? Okay. I learned that 1 minute ago. So for those who don't know me,
voor jullie die mij niet kennen.
My name is Dustin Rentz.
Mijn naam is Dustin Rentz.
I'm from Ohio in the United States.
Ik kom uit Ohio, Verenigde Staten.
I'm a full-time associate pastor at our church.
Ik ben een full-time voortganger in onze kerk.
And I've been, more importantly than that, I've been married for 15 years.
En nog belangrijker, ik ben 15 jaar getrouwd.
And our marriage is a miracle.
Ons huwelijk is een wonder.
And I'll share more about that and during the message.
En ik zal er meer over delen tijdens de boodschap.
I've got two beautiful daughters.
Ik heb twee prachtige dochters.
A 9-year-old and a 5-year-old.
Een 9 en een 5 jaar oude dochter.
And right now we have a little foster baby in our home too.
En nu hebben we ook een pleegbaby in ons gezin.
I'm really glad to be here tonight.
Ik ben heel blij om hier te zijn.
To have the opportunity to talk about a subject I think is very important.
Om de mogelijkheid te hebben om te praten over een heel belangrijk onderwerp.
And I think it's very important to God too.
En ik denk dat God het ook heel belangrijk vindt.
So we're going to open up with a word of prayer.
Dus we zullen beginnen met een gebed.
Lord, I thank you for every person in this room.
Vader, ik dank u voor iedere persoon in deze ruimte.
We know that you've brought us all here for a purpose.
We weten dat u ons hier met een doel heeft gebracht.
Because you want to speak to each one of us.
Omdat u tot in ieder van ons wil spreken.
Whether we're single or we're married.
Of we nou single of getrouwd zijn.
You have something to offer to us.
U heeft ons iets te bieden.
And we want to hear what you're saying to us.
En we willen horen wat u tot ons te zeggen heeft.
I pray we would have ears to hear what your spirit would say.
Ik bid dat we oren hebben om te luisteren wat uw geest te zeggen heeft.
And that our hearts would be prepared to obey you in anything.
En dat onze harten voorbereid zullen zijn om u te gehoorzamen in alles.
Lord, I pray you bless every relationship that's represented here.
Vader, ik bid u dat u iedere relatie die hier aanwezig is zal zegenen.
And just do the work that only you can do.
En dat u het werk zal doen wat u alleen kunt doen.
We thank you for this in Jesus' name.
We danken u in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
So our theme tonight is, are you prepared for the wedding?
Ons thema van vanavond is, ben je voorbereid op de bruiloft?
And it's interesting that the Bible begins and ends with a wedding.
En het is interessant dat de Bijbel eigenlijk begint met een bruiloft en ook eindigt met een bruiloft.
The first wedding started off with two people without sin.
De eerste bruiloft startte met twee mensen zonder zonde.
Who sinned and sin entered that marriage and caused lots of problems.
Waarna ze zondigde en de zonde kwam in het huwelijk en zorgde voor veel problemen.
But the Bible ends with a wedding that sin will not have an impact on.
Maar de Bijbel eindigt met een bruiloft die niet beïnvloed zal worden door zonde.
And it's called the wedding of the Lamb.
The
wedding of the Lamb.
We noemen het de bruiloft van het lam.
In Revelations 19 it talks about it.
In Openbaringen 19 gaat het over.
In verses 6 and 7.
Vers 6 en 7.
If you want to read it.
Ik zal het in Nederlands voorlezen. Vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, en als een gedruis van vele wateren, en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt.
This is a wedding that all of us who are believers look forward to.
Dit is een bruiloft die ieder van ons gelovigen heel erg naar uitkijken.
The day when we're finally reunited with Jesus who we served.
De dag dat we eindelijk weer verenigd zullen worden met Jezus.
And the Bible talks in a lot of places about this moment when we're reunited with Christ.
En de Bijbel spreekt hierover op vele plaatsen.
We're going to read a passage in 1 Thessalonians.
We gaan een stuk lezen uit 1 Thessalonicense.
Chapter 4.
Hoofdstuk 4.
Verses 13 through 18.
Vers 13 tot 18. Voor mij staat er boven de opstanding bij Christus' wederkomst. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij dan altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
And so Paul here is describing this moment.
Paulus is hier dit moment aan het omschrijven.
When Jesus is going to come down from heaven.
Wanneer Jezus zal terugkomen uit de hemel.
And he says we'll be caught up to meet with him in the air.
En er staat dat wij hem zullen ontmoeten in de lucht.
And to be with him forever.
En dat wij met hem zullen zijn.
Think about that moment for just a minute.
Denk daar eens over na.
We're going through our daily lives.
We gaan door met ons dagelijks leven.
And suddenly in a moment Jesus comes back.
En dan opeens op een moment komt Jezus terug.
Jesus said we won't know the hour or the day.
Jezus zegt dat we het uur of de dag niet zullen weten.
And he described it as the days of Noah.
Hij omschrijft het als de dagen van Noach.
Where people will be just going through their daily lives.
Waar mensen gewoon bezig zijn met hun dagelijks leven.
And suddenly he'll return.
En dan opeens plotseling zal hij terugkomen.
Paul said it would be like a thief in the night.
Paul zegt dat hij als een dief als de nacht zou komen.
And there will be a moment in history.
En er zal een moment in de geschiedenis zijn.
When our Lord and our Savior is going to come back for us.
Wanneer onze Heer en Redder terug zou komen voor ons.
And the question that we're talking about tonight is, are we prepared for that moment?
En de vraag waar we over na gaan denken vandaag is, zijn we daarop voorbereid?
And especially are our marriages prepared for that moment?
En voornamelijk zijn onze huwelijken daarop voorbereid.
The return of Christ is prophesied in the Old and New Testaments.
De terugkomst van Jezus wordt over geprofeteerd in het Oude en in het Nieuwe Testament.
And the early church lived in a state of expectancy waiting for Jesus to come.
En de vroege kerk leefde in een staat van verwachting dat Jezus snel terug zou komen.
2000 years ago they thought any day now he'll be here.
2000 jaar geleden dachten ze, iedere dag kan hij komen.
And I feel as the church we've lost that expectancy.
En ik heb het gevoel dat we als kerk die verwachting zijn verloren.
Because year after year goes by.
Jaar na jaar gaat voorbij.
And Jesus still isn't here.
En Jezus is er nog steeds niet.
But I want to talk about what it takes for us to be prepared for that day.
Maar ik wil het er graag over hebben wat het dan voor ons betekent om daar klaar voor te zijn voor die dag.
So I want to talk about marriage in this the rest of this message.
Ik wil het graag hebben over huwelijk.
But in order to do that, I want to share a little bit of my testimony.
Maar voordat ik dat wil doen, wil ik graag het ook even hebben over mijn eigen getuigenis.
So that you can understand why I have anything to say about marriage.
Zodat u kunt begrijpen en waarom ik iets te zeggen heb over het huwelijk.
When I came to the Lord, I was 18 years old.
Toen ik tot de Heer kwam, was ik 18 jaar oud.
I was addicted to drugs.
Ik was verslaafd aan drugs.
Alcohol.
Pornography.
Pornografie. And I was homeless.
En ik was dakloos.
And I came to the Lord in a teen challenge rehabilitation center.
En ik kwam tot de Heer in een teen challenge afkick centrum.
I had started looking at pornography at 7 years old when I was exposed.
Ik was begonnen met het kijken naar pornografie toen ik 7 jaar oud was, toen ik daar mee in aanraking kwam.
And for almost 10 years it was a part of my life.
En voor zo'n 10 jaar was dat een onderdeel van mijn leven.
When I surrendered my life to the Lord, everything was better.
Toen ik mij overgaf aan de Heer, was alles beter.
And I was in the program for a year and I did really well.
En ik was in dat programma voor een jaar en het ging heel goed.
When I got out of the program, I went to Bible school.
Toen ik dat programma verliet, ging ik door naar een bijbelschool.
And it was during that time I gave into temptation to look at pornography again.
En gedurende die tijd gaf ik weer toe aan de verleiding om weer te kijken naar pornografie.
I wasn't searching for a wife or even a girlfriend.
Ik was niet echt aan het zoeken naar een vrouw of zelfs een vriendin.
But I met Brittany at school.
Maar ik ontmoette Brittany op school.
And we fell in love.
En we werden verliefd.
And I was actually angry at God.
Ik was eigenlijk boos op God.
Because I wasn't looking for a wife.
Omdat ik er niet naar op zoek was.
I really wanted to be in a better place before I found somebody.
Ik wou echt in een betere plek zijn voordat ik iemand zou ontmoeten.
But we both really believed that God had brought us together.
Maar we geloven er echt in dat God ons samen heeft gebracht.
So she came from a Christian background.
Zij kwam vanuit een christelijke achtergrond.
Lived a very moral life.
Leefde een moreel perfect leven.
And I remember very clearly one night.
En ik kan het heel goed herinneren.
When I shared with her my history.
Toen ik mijn geschiedenis met haar deelde.
I told her everything that I had done.
Ik vertelde alles wat ik gedaan had.
And that I was still looking at pornography.
En dat ik nog steeds naar pornografie keek.
So when she heard that, she told me that there was no future for us if I had that in my life.
En toen ik dat vertelde, vertelde zij mij dat er geen toekomst voor ons was als dat in mijn leven was.
So I went to get counseling at the school.
Dus ik ging op zoek naar counseling hulp op mijn school.
And after a few weeks, I was still in this sin.
Maar na een aantal weken stoeide ik nog steeds met deze zonde.
And I made a decision that changed the entire course of my life.
En ik maakte een besluit dat de hele verloop van mijn leven zou veranderen.
I began to tell the counselor and Brittany that things were okay.
Ik begon mijn counselor, mijn hulpbegeleider, te vertellen en Brittany te vertellen dat alles goed ging.
That I was walking in freedom.
Dat ik in vrijheid leefde.
And very shortly we were engaged to be married.
En niet kort daarna waren we verloofd en klaar om te gaan trouwen.
I told myself if I got married it would fix my problem.
Ik vertelde mezelf dat als ik getrouwd zou zijn dan zou het probleem opgelost worden.
And we were married 6 months later.
En 6 maanden later trouwden we.
When we came to the altar to say our vows to one another.
Toen we voor het altaar kwamen om onze beloftes te doen.
We pledged to each other no matter what we were going to stay together.
We beloofden dat maakt niet uit wat, we zouden bij elkaar blijven.
And Brittany will tell you she had no idea what she was saying when she said that.
En Brittany zou zeggen dat ze geen idee had wat ze toen werkelijk zei.
She had no idea what that meant in our marriage.
Ze had geen idee wat dat zou betekenen in ons huwelijk.
So we got involved in ministry.
We raakten beïnvloed in de bediening, betrokken bij de bediening.
And I had this secret life going on.
En ik had dit geheime leven.
So we ended up going on the mission field.
Uiteindelijk gingen we naar het zendingsveld.
And at that time I was not only looking at pornography but abusing drugs again.
Maar en tegen die tijd was ik niet alleen pornografie aan het kijken, maar ik gebruikte ook weer drugs.
And I was living a completely hypocritical Christian life.
En ik leefde een volledig hypocriet christelijk leven.
I thought if I go to another country I could get away from my sin.
Ik dacht als ik naar een ander land zou gaan dan zou ik wel wegkomen van deze zonde.
But obviously it followed me there.
Maar overduidelijk volgde me het ook daar.
We were on the mission field for a year and a half.
We waren ongeveer anderhalf jaar op het zendingsveld.
And Brittany had no idea about anything in my life.
En Brittany had nog steeds geen enkel idee wat er gaande was in mijn leven.
And one morning I woke up.
Op een morgen werd ik wakker.
She was sitting on the bed looking at me.
Ze zat op het bed en keek naar mij.
And she just said, "Dustin, what is going on with you?"
En ze vroeg, "Dustin, wat is er met je gaande?"
And I didn't plan to tell her anything.
En ik was niet van plan om haar iets te vertellen.
Because I knew how much it would hurt her to find out.
Omdat ik wist hoeveel pijn het haar zou doen als ik het zou vertellen.
We had a 2-month-old daughter at that time.
We hadden inmiddels een twee maand oude dochter.
And I didn't want to destroy our family.
En ik wou het niet onze gezin laten slopen.
But all at once I confessed everything to her.
Maar toch op dat moment heb ik alles beleden.
And it was like an explosion went off in our life.
Het was alsof een explosie afging in ons leven.
3 days later we were back in the United States.
3 jaar later waren we terug in de Verenigde Staten.
And began to walk through the hardest several months of our marriage.
En we zouden door de moeilijkste periode van ons huwelijk zouden gaan.
We moved in with my in-laws.
We trokken in bij mijn...
Bernie's parents.
Ja, yeah, dus schoonouders.
And I began to secretly again go to sin.
En in het geheim ging ik weer terug naar de zonde.
And at this time, Brittany had control over all of our finances.
En op dit moment had Brittany controle over al onze financiële zaken.
And so in desperation, I began to steal to support a drug habit.
En uit wanhoop begon ik te stelen om mijn drugsverslaving te onderhouden.
Things got out of control quickly.
Dingen raakten uit controle vrij snel.
And Brittany caught me again using drugs.
En Brittany betrapte me opnieuw in het gebruiken van drugs.
And she told me, you're gonna have to go to a program or I'm gonna have to leave you.
En ze zei, je zult nu echt weer naar een programma moeten gaan, anders zal ik je verlaten.
So I had heard about a program in the US called Pure Life Ministries.
Toen kreeg ik te horen over Pure Life Ministries.
A Christian ministry for people who deal with sex addiction.
Een christelijke organisatie die mensen helpt met hun seksverslaving.
And I didn't want to go.
En ik wou er eerst niet naartoe.
But I went to try to save our marriage.
Maar toch ging ik om ons huwelijk te redden.
In the beginning, I really believed that our marriage was over.
In het begin dacht ik echt dat ons huwelijk over was.
But the Lord began to do a deep work of repentance in my life.
Maar de Heer begon een diep werk van bekering in mijn leven te doen.
He began to change who I was.
Hij begon werkelijk te veranderen wie ik was.
And Brittany began to see what the Lord was doing.
En Brittany kon zien wat de Heer met mij aan het doen was.
And so to save all the rest of the time,
om wat tijd te besparen.
That was almost 9 years ago.
Dat was ongeveer 9 jaar geleden.
And the Lord did an amazing work in our marriage.
En de Heer heeft een geweldig werk in ons huwelijk gedaan.
And we have a better marriage than we've ever had before.
En
now.
We hebben nu een beter huwelijk dan ooit tevoren.
And I want to share some of the principles tonight.
Ik wil iets van die principes delen vanavond.
That have brought us to the place where we are.
Die ons gebracht hebben op de plek waar we nu zijn.
And that helped us to maintain the relationship that we have.
En dat die ons geholpen hebben om onze relatie te onderhouden zoals die nu is.
So one important thing is to understand what the chief purpose of marriage.
Een heel belangrijk ding is om het hoofddoel te begrijpen van huwelijk.
There are many benefits and blessings of being married.
Er zijn heel veel voordelen en zegeningen in het huwelijk.
One is companionship.
En is gemeenschap.
God gave Adam his wife because he said it's not good that he's alone.
God gaf Adam zijn vrouw omdat het niet goed was dat hij alleen was.
One is procreation.
Eentje is voortplanting.
God told them go forth and multiply.
God zei, ga heen en vermenigvuldig.
Another one is to express and experience really deep love.
Een andere is het uitdrukken en ervaren van diepe liefde.
The love of a married couple is one of the strongest loves we can experience.
De liefde van een getrouwd echtpaar is een van de diepste liefdes die we kunnen ervaren.
The Song of Solomon describes that kind of a love.
Hooglied beschrijft dat soort liefde.
And it's beautiful to the Lord.
En het is prachtig voor de Heere.
Another one is sanctification.
Een andere is heiliging.
How many have learned that you will grow and mature quickly when you're married?
Hoeveel hebben we niet geleerd om te groeien en volwassen te worden in het huwelijk?
You'll have to deal with your selfishness.
Je moet dealen met je egoïsme.
And the Lord uses our spouses to form us into the image of his son.
En God gebruikt onze partner om ons te vormen naar het beeld van Christus.
But I don't think any of these is the most important thing.
Maar ik denk niet dat een van deze dingen het allerbelangrijkste is.
I think Paul shares with us in Ephesians 5 what that most important purpose is.
Ik denk dat Paul in Efeze 5 deelt wat dat meest belangrijke doel is.
You're probably familiar with the passage.
Je bent vast bekend met dit gedeelte.
Talking about husbands and wives and how they should live together.
Het gaat over mannen en vrouwen en hoe ze samen moeten leven.
But he makes an interesting statement at the end that I think reveals something to us.
Maar hij zegt iets interessants dat iets aan ons kan openbaren.
So we're going to read 21 through 33.
We gaan lezen vanaf 21 tot 33. Efeze 5. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb je eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En een vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
And so in this passage, Paul gives some very practical advice to spouses.
In dit gedeelte geeft Paulus hele praktische heel praktisch advies voor partners.
How we should live with one another.
Hoe we met elkaar moeten leven.
But he continually compares husbands and wives to Christ and the church.
Maar het door om de man en vrouw te vergelijken met Christus en de gemeente.
And at the end he even says, this is a mystery, but I'm talking about Christ and the church.
Maar op het eind zegt hij zelfs dit. Dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
And I believe what the scripture is trying to tell us here.
En ik geloof dat wat dit gedeelte tot ons wil zeggen.
Is that the most important aspect of marriage.
Is dat het meest belangrijke aspect van huwelijk.
Is that our marriages reflect Christ in the church.
Dat het Christus en de gemeente reflecteert.
That we're supposed to be a reflection of how Jesus loved the church.
Dat wij een beeld zullen zijn van hoe Jezus de gemeente lief heeft.
And how the church submitted herself to Christ.
En hoe de gemeente zich heeft toegewijd aan Christus.
And the question we're asking about this.
En de vraag die we hierover stellen.
Is how do our marriages need to change in order to make that happen?
Is hoe moeten onze huwelijken veranderen zodat dat kan gebeuren?
For those of you who are married here tonight,
voor ieder die hier als getrouwd iemand is,
think back for a moment to your wedding day.
Denk terug aan je huwelijksdag.
Can you remember the excitement of that day?
Kun je de vreugde herinneren van die dag?
How much you anticipated that day?
Hoe je ernaar uitkeek.
For us, I remember for 6 months Brittany was preparing this wedding.
Ik kan me herinneren dat Brittany 6 maanden lang zich voorbereidde op onze huwelijksdag.
And she was planning every single detail.
En ze bereidde elk detail voor.
She would ask me, what kind of flowers do we need?
Ze vroeg mij, wat voor bloemen hebben we nodig?
Which I didn't care what kind of flowers
we maakte
had.
Mij niet uit.
She wanted to know what color should the bridesmaid wear.
Ze vroeg zich af, welke kleur moeten de bruidsmeisjes dragen?
Where would we have the event?
Waar moeten we het houden?
What would be the meal?
Wat gaan we eten?
It seemed every day some big decision had to be made.
Het leek wel alsof elke dag een grote beslissing gemaakt moest worden.
But what we wanted so much was for the perfect day to happen.
Maar we wilden zo graag dat de perfecte dag zou plaatsvinden.
We wanted everything to be prepared.
We wilden dat alles voorbereid was.
So that we could have the best wedding possible.
Zodat we het beste huwelijk zouden kunnen hebben, de beste bruiloft.
Jesus tells us a parable about 10 virgins.
Jezus vertelt over de gelijkenis over de 10 meisjes.
Where he talks about people who are preparing for a wedding.
En dat gaat over mensen die zich voorbereiden op een bruiloft.
And I want to share this, but I want to give a little bit of background.
Ik wil het met jullie delen, maar ik wil eerst een stukje achtergrond geven.
So we can understand what is going on in the parable.
Zodat we goed kunnen begrijpen wat er gebeurt in deze gelijkenis.
Jewish wedding traditions at that time were much more involved than what we do in the West usually.
Traditie van het huwelijk, de Joodse traditie van het huwelijk toentertijd, was veel groter dan hier.
There were three phases of a marriage engagement or a marriage arrangement.
Er waren eigenlijk drie fases binnen de bruiloft.
They had a first engagement that would have been where parents had had prearranged a marriage.
De eerste fase was de verloving waar de ouders het huwelijk hadden bedacht tussen een man en een vrouw.
And they would sign a contract between the parents.
Ze zouden een contract tekenen.
And then later on would become this feast where they would, it's called the betrothal feast.
En later zouden ze een feest hebben wat het betrothalfeest wordt genoemd.
And after this time usually a man would go and build a house for them.
En hierna zou de man gedurende deze tijd zou de man een huis bouwen voor het echtpaar.
To make preparations to start their family.
Om voor te bereiden op het starten van een gezin.
And this could take up to a year or so.
En dit zou een jaar kunnen duren.
And typically the bride and groom wouldn't see each other much during that time.
En normaal gesproken zouden de bruid en de bruidegom elkaar niet zoveel zien.
But the big day would be the wedding day.
Maar de grote dag zou de bruiloftsdag zijn.
And on this day the groom would decide himself when he wanted to go pick up his bride where she was.
En op deze dag zou de bruidegom bepalen wanneer hij zijn bruid zou komen ophalen.
And when he would leave the house to go pick her up, they would make a big announcement.
En op het moment dat hij zijn bruid ophaalde, zou er een grote omroep worden gedaan.
And the wedding party would go with the groom to go pick up the bride for the wedding.
En het hele feestgebeuren zou meegaan met de bruidegom om de bruid op te halen.
And then that would begin a week-long celebration and feast for the wedding.
En daarmee begon een weeklang feest voor de bruiloft.
And so this is what's taking place in Matthew 25.
Dus dit is wat hier gebeurt in Matthäus.
And it tells about these 10 virgins.
En het gaat hier over deze 10 meisjes.
And they have their lamps.
Ze hebben hun lampen.
And so the groom is going to come.
De bruidegom komt eraan.
And they're supposed to join the procession to go pick up the bride.
En ze zouden meegaan met de optocht om de bruid op te halen.
And they were supposed to have their lamps with oil so there would be light.
En de bedoeling was dat hun lampen olie hadden zodat ze licht konden maken.
But they were waiting a long time and they all fall asleep.
Maar ze moesten lang wachten, dus ze vielen in slaap.
And then at midnight the cry comes out.
Midden in de nacht komt die grote oproep.
And they say, here is the groom, come out and meet him.
En er wordt vermeld dat de bruidegom komt eraan en komt zijn bruid ophalen.
And all the virgins get up because this is their moment to do what they were called to do.
En alle meisjes zouden opstaan, want eindelijk zou het moment komen waar zij voor bedoeld waren.
But 5 of them realized they weren't really prepared.
Maar de 5 dwaze meisjes realiseerden zich dat ze niet goed waren voorbereid.
And so they asked the wise virgins for oil so that they can have oil in their lamps.
Dus ze vroegen aan de wijze meisjes om olie zodat ze hun lampen weer konden vullen.
But they don't give it to them and so they leave to go get some.
Maar ze kregen het niet, dus ze gingen weg om olie te halen.
And it says the bridegroom arrived.
Er staat dat de bruidegom aankomt.
The virgins who were ready go into the wedding banquet.
De meisjes waren klaar om naar het feestmaal te gaan.
And the ones who weren't ready get locked out of the banquet.
En de meisjes die niet klaar waren, niet goed waren voorbereid, werden buitengesloten voor het feestmaal.
And Jesus says in verse 13.
Jezus zegt in vers 13.
That we should keep watch because we don't know the day or the hour.
Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet.
And so he's talking here about being prepared for his return.
Hij heeft het hier dus over voorbereid zijn op zijn terugkomst.
And I want to use the symbols from this parable to apply to our marriages.
En ik wil graag de symboliek van deze gelijkenis gebruiken om toe te passen op onze huwelijken.
If we compare our marriages to the lamp,
als we ons huwelijk zouden vergelijken met de lamp,
I want to talk about what oil we need to put into our marriages to be prepared.
Dan wil ik het graag hebben over de olie die we nodig hebben om de lamp mee te vullen, ons huwelijk.
Because we need more than just emotion to have good marriages.
We hebben namelijk meer nodig dan alleen maar emotie voor ons huwelijk.
Because emotions can fade.
Omdat emoties weg kunnen gaan.
We need more than just physical attraction.
We hebben meer nodig dan alleen maar fysieke aantrekkingskracht.
Because those things can change.
Omdat dat kan veranderen.
We need more than just to be interested in the same things.
We hebben meer nodig dan gemeenschappelijke interesses.
Because you can change your interests.
Omdat dat kan ook veranderen.
But there are specific things we can put into our marriage that will cause them to last for a lifetime.
Maar we kunnen specifieke dingen toepassen in ons huwelijk, zodat het ons leven lang door zal gaan.
And these are all things that we learn the hard way.
En dit zijn allemaal dingen die we op een harde manier moeten leren.
And so there's six oils I want to talk about tonight.
Ik wil het hebben over zes oliën.
The first one is the oil of transparency.
De eerste is de olie van transparantie.
True intimacy in marriage requires being completely honest with one another.
Werkelijke intimiteit in het huwelijk vereist eerlijkheid.
There's a man in our church recently who confessed something to me.
Er is een man in onze gemeente die recentelijk iets heeft beleden.
It was a moral failure.
Het was een morele fout.
And I asked him the question, "Well, have you told your wife?"
En ik vroeg hem, "Heb je het aan je vrouw verteld?"
And he said, "No."
Hij zei nee.
And I told him, "You need to tell her, and she needs to know about this."
En ik zei, je moet het haar vertellen, ze moet hierover weten.
And he told several other people in the church.
En hij vertelde het aan verschillende mensen in de gemeente.
But he was too afraid to tell his wife.
Maar hij was nog steeds te bang om het aan zijn eigen vrouw te vertellen.
And it took him 30 days to build up the courage to tell her what had gone on.
Het kostte hem 30 dagen om de moed op te wekken om het toch aan haar te vertellen.
And she was extremely hurt by it.
En ze was ongelooflijk, het deed haar ongelooflijk veel pijn.
Especially that he had told other people and not her.
Vooral omdat hij het aan andere mensen had verteld en niet aan haar.
And unfortunately, things like this in marriage are too common.
En helaas zijn situaties zoals deze veel te gebruikelijk.
And we need to be brought to a place of total transparency with one another.
We moeten naar een plek worden gebracht van totale transparantie met elkaar.
I think of Adam and Eve in the garden.
Ik denk aan Adam en Eva in de tuin.
Genesis tells us that they were naked, yet they weren't ashamed.
In Genesis staat dat ze naakt waren, maar niet, ze schaamden zich niet.
And I think that's more than just the physical.
Ik denk dat meer is dan alleen het fysieke.
Inside we need to be able to bare our hearts to one another and be unashamed with our conversation.
Van binnenuit moeten we in staat zijn om ons hart aan elkaar te tonen.
Can you open up your heart to your spouse and truly let them in?
Kun je werkelijk je hart openen voor je partner en haar inlaten?
Or are you too afraid of how they might react if you told them what was inside?
Of ben je te bang voor de reactie om te vertellen wat er werkelijk aan de hand is van binnen?
Shame will keep us hiding in the darkness.
Schaamte zal ons doen blijven schuilen in de duisternis.
And for years, this is for 6 years, I had secrets I wouldn't tell my wife.
En voor mij was dat 6 jaar lang dat ik geheimen had die ik niet aan mijn vrouw zou vertellen.
I was afraid if she found out what I really was, she wouldn't love me.
Ik was bang dat als ik haar echt zou vertellen wie ik was, dat ze me niet meer lief zou hebben.
And the devil convinced me that if I kept it from her, then I could still deal with it on my own.
En de duivel overtuigde mij dat als ik het van haar weg kon houden, dat onze relatie nog steeds zou kunnen blijven bestaan.
I minister to a lot of men in sexual sin.
Ik heb met veel mannen te maken gehad die moeite hadden met seksuele zonde.
And my advice to every one of them is to tell their wives.
En mijn advies keer op keer voor deze mannen is om het aan hun vrouw te vertellen.
And I explain to them, if you keep it in secret, it doesn't make it not real.
En ik vertel hen, als je het geheim houdt, betekent het niet dat het niet waar is.
It doesn't help it go away.
Het gaat het niet helpen om weg te gaan.
And the hurt and the pain and those things are still there, no matter whether you try to tell her or not.
En de pijn en het verdriet zullen er nog steeds zijn, ook al zou je het haar niet vertellen.
And I didn't find a shift in our relationship till the first time I confessed was when things began to turn in a different direction.
En ik merkte pas een verandering toen ik het aan haar vertelde.
It's very can be humiliating to open up to our spouses.
Het kan heel vernederend zijn om echt open te zijn naar onze partner.
It can be a very difficult thing to be honest.
Het kan ook heel erg moeilijk zijn om echt eerlijk te zijn.
But I found that's the only place I can have true intimacy with my wife is when we're open with each other.
Maar toch heb ik ondervonden dat de enige manier is om echt intiem te zijn met mijn vrouw.
And so think about your marriage.
Dus denk aan je huwelijk.
Do you feel that you have a totally open relationship with one another?
Heb je het gevoel dat je werkelijk een volledig open relatie hebt met je man of vrouw?
Or have you been too afraid to open up the innermost parts of your heart?
Of ben je toch nog te bang geweest om het binnenste van je hart te laten zien?
If we're going to have a marriage that's preparing us for the wedding of Christ.
Als je one more time.
If we're going to have a wedding that is preparing us for that reunion with Christ.
Als we een bruiloft hebben die ons voorbereidt op die terugkomst van Jezus.
Yeah, if our marriage is going to be prepared, we have to have transparency in our marriages.
Ja, als ons huwelijk voorbereid wil zijn voor die dag, die terugkomst van Jezus, dan moet er transparantie zijn in onze relatie.
The second one is the oil of trust.
De tweede is de olie van vertrouwen.
And this goes along with being honest.
En dit gaat hand in hand met eerlijkheid.
Because when there's a lack of honesty, the byproduct is broken trust.
Want als er een gebrek is aan eerlijkheid, dan is het gevolg dat er ook een gebrek aan vertrouwen is.
And the problem with trust is it takes time to rebuild.
Het probleem met vertrouwen is dat het tijd kost om dat weer op te bouwen.
When my sin came out, Brittany felt like she didn't know who I was.
Toen ik vertelde over mijn zonde, had Brittany het idee dat ze nooit echt wist wie ik was.
She told me, she said, you're a total stranger to me.
Ze zei, je bent een complete vreemdeling voor mij.
And any trust that she had in me was completely shattered.
En ook maar enige vertrouwen dat ik in je had is kapot.
And you can't have true intimacy with someone that you don't trust.
Ik kan geen werkelijke intimiteit hebben met iemand die je niet vertrouwt.
Sometimes we bring baggage into our marriages from previous experiences and that causes us not to trust.
Soms nemen we bagage mee van gebeurtenissen voor ons huwelijk die ervoor zorgen dat we moeite hebben om elkaar te vertrouwen.
And sometimes things happen in our marriages that break trust.
Of er gebeuren dingen binnen het huwelijk die ervoor zorgen dat vertrouwen schade leidt.
But when trust is broken, we need to take time to intentionally work on rebuilding it.
Maar wanneer dat zo is, dat het vertrouwen verbroken is, dan moet er actief aan gewerkt worden om dat weer op te bouwen.
And it is possible to get to rebuild that place of trust to where we really trust one another.
En het is mogelijk om dat echt weer op te bouwen, dat we in een plaats zijn waar we elkaar weer werkelijk kunnen vertrouwen.
So maybe sometime this evening or this weekend.
Dus misschien vanavond of ergens dit weekend.
It would be good to have a conversation with each other.
Zou het misschien goed zijn om met elkaar te praten.
And simply ask your spouse, do you really trust me?
En simpelweg te vragen aan je partner, vertrouw je me nou echt werkelijk?
Is there anything in our marriage that causes you to doubt that trust?
Is er iets in ons huwelijk wat ervoor zorgt dat je geen vertrouwen hebt in mij?
And having open conversations about these kinds of things.
En het hebben van open gesprekken over deze onderwerpen.
So if our marriage is going to be prepared for the return of Christ.
Dus als ons huwelijk voorbereid zou moeten zijn voor de terugkomst van Jezus.
We need the oil of trust as well.
Dan hebben we ook de olie van vertrouwen nodig.
The next one is the oil of commitment.
De derde is de olie van toewijding.
Commitment is the glue that holds marriages together.
Toewijding is als het ware de lijm die ervoor zorgt dat het huwelijk bij elkaar blijft.
We live in a society that devalues marriage every chance that it gets.
We leven in een maatschappij die de waarde van huwelijk steeds minder doet laten worden.
Divorce is very common even in the church.
Echtscheiding is heel erg gebruikelijk zelfs binnen de gemeente.
I think if people were totally honest,
ik denk dat als mensen werkelijk eerlijk zouden zijn,
when they're in their weddings,
wanneer ze in hun huwelijk zijn,
and they were saying their vows to one another,
en hun beloftes doen aan elkaar,
they would say something like this.
Zouden ze zoiets als dit zeggen?
I promise to love you as long as I feel in love.
Ik beloof dat ik van je zou houden zolang ik verliefd ben.
When things get difficult,
zodra het moeilijk wordt,
or I meet somebody that I'd rather be with,
of ik ontmoet iemand die ik leuker vind,
then I plan to leave you.
Dan ga ik ervoor om je te verlaten.
If you don't fulfill me,
als je me niet kan vervullen,
or I'm no longer happy with you,
of ik ben niet meer blij met jou,
then we'll go ahead and get divorced.
Dan zullen we gaan scheiden.
I think this is the way many people approach marriage.
Ik denk dat dit een manier is waar heel veel mensen het huwelijk betreden.
And when you have this kind of attitude, there's no way to have a good marriage.
En als je op deze manier met deze houding het huwelijk intreedt, is er geen weg dat het een goed huwelijk zal zijn.
It creates fear in people's lives.
Het zorgt voor angst.
It creates jealousy.
Jaloezie.
And you need to be committed to one another for life.
En je moet werkelijk toegewijd zijn aan elkaar voor het hele leven.
Going through trials in our marriage should bring us closer to one another.
De moeilijkheden in ons huwelijk zouden ons dichter bij elkaar moeten brengen.
There's a lot of things we have to face, and all of us have experienced different struggles.
Er zijn verschillende dingen die we moeten aangaan en we hebben allemaal moeilijkheden meegemaakt.
People face affairs in their marriage.
Mensen hebben te maken met affaires in het huwelijk.
Not being able to have children.
Het niet hebben van kinderen.
Maybe losing a child passes away.
Misschien het verliezen van een kind door het sterven.
Maybe unexpected health issues affect the marriage.
Misschien gezondheidsredenen die zorgen voor moeilijkheden binnen het huwelijk.
Financial struggles.
Financiële moeites.
And if Christ is truly the center of our marriages,
en als Christus werkelijk het centrum van ons huwelijk is,
we can walk through these things together and actually grow closer together.
Kunnen we toch door deze dingen heen wandelen en zelfs dichter naar elkaar toe groeien.
If Christ is not the center, it'll pull us apart.
Als Christus niet het centrum is, dan zal het ons wegdrijven van elkaar.
One of the greatest comforts I have in my marriage. One of the best comforts, yeah. The best most security.
Een van de grootste zekerheden, comforts, dus fijnheden in ons huwelijk.
Is that my wife has seen me at my absolute worst.
Is dat mijn vrouw mij heeft gezien toen ik werkelijk in het putje lag.
And yet she stayed with me.
En toch bleef ze bij mij.
And I know that no matter what, she is committed to me.
En ik weet dat, het maakt niet uit wat er gebeurt, ze is toegewijd aan
And
mij.
She knows the same about me.
En ze weet hetzelfde over mij.
And so think about the trials you've walked through in your marriage.
Dus denk aan deze moeilijkheden waar je doorheen hebt moeten wandelen binnen het huwelijk.
Maybe you're walking through a trial right now.
Misschien moet je nu door moeilijkheden.
And ask yourself, is this pulling us closer together?
Stel jezelf dan de vraag, brengt dit ons dichter bij elkaar?
Or is it pulling us apart?
Of creëert het afstand?
The devil will do anything to keep you apart from one another.
De duivel zal er alles aan doen om die afstand te houden.
We need to keep our eyes on Christ.
En we moeten zicht houden op Christus.
And so I'd ask you this question.
Dus ik zou je deze vraag stellen.
When was the last time you expressed to your spouse, I love you and I'm committed no matter what?
Wanneer is de laatste keer dat je werkelijk tegen je man of vrouw hebt gezegd, ik hou van jou en ik ben toegewijd aan jou?
So we need the oil of commitment in our marriages.
Dus we hebben de olie van toewijding nodig in ons huwelijk.
The next one is the oil of intentional effort.
De volgende olie is die van opzettelijke inspanning.
In any good relationship, it takes work.
Iedere goede relatie vereist werk.
No good marriage ever happens accidentally.
Geen enkel huwelijk gebeurt accidenteel.
You don't automatically just grow into a good marriage.
Het gaat niet automatisch dat je in een goed huwelijk terechtkomt.
And the fact that you're here tonight proves that you want to work on it.
En het feit dat je hier bent bewijst dat je daaraan wil werken.
So I commend you for that.
Dat geef ik jullie mee.
So how much time do you spend on your marriage, one with each other?
Hoeveel tijd maak je met elkaar door één op één?
How much time do you sit down and work together on intentionally on your marriage?
Hoeveel tijd ben je echt bewust bezig met de gezondheid van je huwelijk?
One thing I learned to ask Brittany ever so often.
Eén ding dat ik zo nu en dan vraag aan mijn vrouw.
It's a dangerous question.
Het is een gevaarlijke vraag.
But to ask her on a scale from 1 to 10.
Maar toch vraag ik haar op een schaal van 1 tot 10.
10 being the best.
10 als het beste.
1 being the worst.
1 als het slechtste.
Where do you think our marriage is?
Waar denk je dat ons huwelijk is?
You will get an answer, men, if you ask your wives that question.
Je zal een antwoord krijgen, mannen.
But it opens up discussion to find out. She'll say, well, I think it's a 7.
Maar het zal een gesprek veroorzaken als ze zegt, nou, ik denk dat het een 7 is.
And then I'll say, well, how can I get it up to 8 or 9?
En dan zou ik haar vragen, nou, hoe kan ik ervoor zorgen dat het een 8 of een 9 wordt?
And she'll explain the things I need to work on in order to make that happen.
En dan legt ze me uit de dingen waar ik aan moet werken om ervoor te zorgen dat dat gebeurt.
And she'll ask me the same.
Ze zou mij hetzelfde vragen.
But my number is always higher.
Maar mijn nummer is normaal gesproken altijd hoger.
I don't know what that is.
Ik heb geen idee wat dat is.
But often we We neglect working on our marriages.
Maar vaak negeren we het werken aan ons huwelijk.
We work on parenting our kids.
We werken heel veel aan het ouderschap.
We work on having good careers.
We werken aan onze carrières.
We work on all these other things in life.
We werken aan al deze verschillende dingen in het leven.
And we forget the most important relationship we have outside of Christ.
Maar we vergeten de meest belangrijke relatie die we hebben buiten de relatie met Christus.
And the reward that you get for pouring into your marriage lasts you a lifetime.
En de prijs die je zult ontvangen voor het werk dat je stopt in je huwelijk, die zal je leven lang duren.
And so let's be willing to do the hard work to have our marriages be the best they can.
Dus laten we gewillig zijn om hard te werken aan ons huwelijk.
I'll move a little quicker so we can finish up
here. Ik zal proberen de snelheid erin te houden.
The next one is the oil of prayer.
De volgende is de olie van gebed.
You'll never have a great marriage if you don't pray together.
Je zult nooit een goed huwelijk hebben als je niet bidt met elkaar.
There's something about spending time together in prayer that bonds your spirits together.
Er is iets aan het bidden met elkaar wat werkelijk je zielen met elkaar verbindt.
The Bible talks about in Mark 10.
De Bijbel heeft het hierover in Marcus 10.
Jesus quotes the book of Genesis.
En Jezus citeert hier het boek van Genesis.
If you can read 7 through 9, do you have it?
Matthew?
Mark 10.
Oh, Mark. Right.
7 through 9.
Marcus 10, vers 7 tot 9. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En thuis stelden zijn discipelen hem hierover opnieuw vragen.
And so Jesus talks about this becoming one.
Dus Jezus heeft het hier over dit één worden.
Before we were married, we were two different individuals.
Voordat we trouwden, waren we twee individuen.
But marriage brings us together and now we become one unit.
Maar door het huwelijk komen we samen en nu worden we één.
Marriage is more than just a piece of paper.
Het huwelijk is meer dan een papiertje.
It's more than just a ceremony.
Het is meer dan een ceremonie.
But there's a spiritual element to being married.
Er is een geestelijk element aan het huwelijk.
That we're made one before the Lord.
Dat we één zijn voor de Heer.
And we need to work on the spiritual aspect just as much as the other aspects of our marriage.
En we moeten hard werken aan dat geestelijke aspect, net zo hard als aan alle andere onderdelen van het huwelijk.
And I think the best way to do this is to regularly pray with one another.
En ik denk dat de beste manier om dit te doen is door regelmatig met elkaar te bidden.
Find time at the beginning of the day to pray together.
Vind tijd bijvoorbeeld aan het begin van de dag om te bidden met elkaar.
Pray with one another before bed.
Bid met elkaar voor naar bed gaan.
Pray as a family around the dinner table.
Bid met elkaar als familie aan de eettafel.
Pray when you're going through hard things.
Bid als je door moeilijkheden gaat.
But find time together that each of you get together and pray for one another.
Vind tijd om werkelijk te bidden en ook voor elkaar in gebed te gaan.
How much time right now are you spending with your spouse in prayer?
Hoeveel tijd breng je nu door in gebed met je partner?
Brittany and I several months ago.
Brittany en ik een paar maanden geleden
began setting aside one night a week that just the two of us would spend doing devotions together.
Begonnen we om één avond in de week apart te zetten om samen te bidden.
And reading a book about marriage and reading some books of the Bible.
En om een boek te lezen over het huwelijk en iets uit de Bijbel.
And it's really helped strengthen our marriage because one night a week we're focused together on working on our marriage.
En het heeft ons huwelijk echt geholpen omdat we echt één dag in de week opzettelijk bezig zijn met het werken aan ons huwelijk.
And it's not a big sacrifice to spend one evening together.
En het is niet een groot offer om één avond in de week daarvoor te gebruiken.
When we pray, we're inviting God into our marriage.
Als we bidden, dan nodigen we God uit in ons huwelijk.
And inviting him to work in our hearts.
En we nodigen hem uit om in ons hart te werken.
And so we need the oil of prayer in our marriages.
Dus we hebben de olie van gebed nodig in ons huwelijk.
The last one is the oil of grace.
De laatste is de olie van genade.
All of us are married to fallen human beings.
En ieder van ons is getrouwd met een gevallen mens.
And because of that, it can be very difficult to live with one another.
En daardoor kan het heel moeilijk zijn om met elkaar te leven.
And it seems to me that often we treat our spouse worse than other people.
En het lijkt er soms zelfs op dat we onze partner vervelender of moeilijker behandelen dan andere mensen.
We can be very respectful to people outside.
We kunnen heel respectvol omgaan met mensen buiten de deur.
But we don't often have the same grace with our spouse.
Maar het komt vaak voor dat we niet diezelfde genade hebben met onze eigen partner.
Paul says in Ephesians 4:32.
Paulus zegt in Efeze 4 42,
that we should be kind and compassionate to one another.
Dat we vriendelijk en barmhartig moeten zijn met elkaar.
That we forgive each other just as Christ forgave us.
Dat we elkaar moeten vergeven net zoals dat Jezus ons heeft vergeven.
And in Colossians 3:13.
En in Colossense 3 vers 13.
He says we should bear each other and forgive one another if we have any grievance against someone.
Daar staat dat we elkaar moeten vergeven als we iets tegen elkaar hebben.
So I have to ask myself, do these verses describe my relationship to my wife?
Dus ik moet mezelf vragen, beschrijven deze versen iets over mijn huwelijk met mijn vrouw?
Would kind and compassionate to one another be how people would see us?
Zien mensen ons huwelijk als vriendelijk en barmhartig naar elkaar?
Are we forgiving one another every time a grievance comes up?
Vergeven we elkaar als er moeilijkheden komen?
Are we bearing with each other?
Dragen we elkaar zorgen?
Are we quick to forgive one another when we need to?
Vergeven we snel wanneer dat nodig is?
As I said, the enemy will do anything he can to get into your relationship.
Zoals ik zei, de vijand zal alles eraan doen om tussen jullie huwelijk te komen.
I don't know if you've ever had a fight, a big fight before.
Ik weet niet of je wel eens in een grote ruzie hebt gezeten.
And thought to yourself, this doesn't make any sense while we're fighting.
En heb gedacht, dit slaat helemaal nergens op.
It's over something so silly, it doesn't make any sense to be fighting about this.
Dit is zoiets nutteloos, het heeft geen zin om hier ruzie over te maken.
And sometimes I'll just go to Brittany.
Soms ga ik gewoon naar Brittany.
And say, obviously the devil's trying to bring us apart, let's pray and come back together.
Het is overduidelijk dat de duivel ons uit elkaar probeert te drijven, laten we samen in gebed gaan.
If it's true that our marriages are supposed to reflect Christ in the church.
Als het waar is dat onze huwelijken een beeld moeten zijn van de relatie tussen Christus en de gemeente.
Then it explains why the devil wants so bad to destroy marriages.
Dan legt dat uit waarom de duivel zo graag dat huwelijk wil kapotmaken.
And so we need to have grace for one another.
Dus we moeten genade hebben voor elkaar.
We need to treat each other the way we want to be treated.
We moeten de ander behandelen op de manier zoals we zelf behandeld willen worden.
To not be harsh to our spouses.
Om niet bot te zijn naar elkaar.
But to realize they need Jesus just as much as we do.
Maar om te realiseren dat hij of zij de Heer Jezus net zo hard nodig heeft.
And so we need the oil of grace.
Dus we hebben de olie van genade nodig.
And so these things are so important.
Deze dingen zijn zo belangrijk.
Having transparency between one another.
Om transparant te zijn naar elkaar.
Building trust and maintaining trust.
Om te bouwen en te onderhouden van vertrouwen.
Being fully committed to one another.
Om volledig toegewijd te zijn aan elkaar.
Having an intentional effort in our marriages.
Om opzettelijk in te spannen voor een goed huwelijk.
Making prayer a priority in marriage.
Om gebed een prioriteit te maken in
and showing grace to one another.
En om genade te laten zien aan elkaar.
And I believe if we actively try to incorporate these things.
En ik geloof dat als we deze dingen actief proberen toe te passen in ons huwelijk,
they'll help our marriages.
Dan zal het ons huwelijk helpen.
They'll help us to make it to the finish line.
Het zal ons helpen om de finishlijn te bereiken.
But more importantly,
maar nog belangrijker,
they'll help us reflect Christ in the church to the lost world around us.
Ze zullen helpen om ons huwelijk werkelijk een beeld te laten zijn van de relatie van Christus en de gemeente naar de wereld om ons heen.
Lost people should look at our marriages and wonder what's different.
Verloren mensen zouden naar ons huwelijk moeten kijken.
Wonder what's different.
En ze moeten afvragen, wat is hier anders aan?
They should be coming to us and asking us for marriage advice.
Ze zouden naar ons toe moeten komen en vragen voor huwelijksadvies.
Because we should look different than the world around us.
Omdat we anders zouden moeten zijn dan de wereld om ons heen.
And these are some of the things that can help that to happen.
En dit zijn sommige dingen die daartoe kunnen bijdragen.
And so I want to ask the question we started with.
Dus ik wil de vraag stellen waar we mee zijn begonnen.
Are you prepared for the wedding day?
Ben je voorbereid voor de grote bruiloft?
For the day that Jesus comes back.
Voor de dag dat Jezus terugkomt.
And how do you want your marriage to look on that day?
En hoe wil je dat je huwelijk eruit ziet op die dag?
And what needs to happen and what needs to change in order for that to occur?
En wat moet er gebeuren en wat moet er veranderen om dat goed te laten zijn.
In a moment we're going to have some discussion activity.
Over een moment zullen we het met elkaar hier wat over hebben.
And I want to encourage you to apply these principles.
En ik wil jullie bemoedigen, aanmoedigen om deze principes toe te passen.
And let tonight be a beautiful night for your marriage.
En laat deze avond een bijzondere mooie avond zijn voor je huwelijk.
Where you can see God working on you and being open and honest with one another.
Waarin je kunt zien dat God werkt in je huwelijk en in het eerlijk zijn naar elkaar.
Let me pray for all of us in this room.
Laten we bidden.
Lord, I know we've spoken about a lot of different things tonight.
Vader, ik weet dat we over veel hebben gesproken vanavond.
But at the very core, we want to be prepared for your return.
Maar in de kern willen we voorbereid zijn op uw wederkomst.
Lord, when you come back,
Heer, als u terugkomt,
I want you to find my marriage as healthy as possible.
Dan wil ik dat u mijn huwelijk ziet zo gezond als maar kan.
I want you to find us loving one another.
Ik hoop dat u ons ziet als elkaar liefhebbende.
I want our marriage to look like Christ and his love for the church.
Ik wil dat eruit ziet als het beeld van Christus en de gemeente.
And Lord, I confess a lot needs to happen in my marriage for that to be true.
En Heer, ik beleid dat nog veel moet gebeuren in mijn huwelijk om dat waar te laten zijn.
Because I'm not always graceful with my wife.
Omdat ik niet altijd genade heb voor mijn vrouw.
I'm not always self-sacrificial.
Ik ben niet altijd zelfopofferend.
And I know each of us in this room have our faults.
En ik weet dat in ieder van ons hier onze tekortkomingen heeft.
And so we're in need of your grace tonight.
Dus we hebben uw genade nodig.
Lord, you see where each married couple is.
Vader, u weet waar hier elke getrouwd persoon is.
You see where each single person is in here.
U weet waar elke single is.
And Lord, all of us need to be more prepared.
Heer, en ieder van ons moet er beter voorbereid zijn.
And so I pray for each person in this room.
Dus Vader, ik bid voor elke persoon hier vanavond.
That you would do in their hearts what needs to be done.
Dat u in hun harten zal doen wat nodig is.
For us to be conformed more into the image of your Son.
Om steeds meer en meer te gaan lijken op het beeld van Christus.
If there are marriages in this room that are really struggling.
Heer, als er huwelijken zijn in deze ruimte die door moeilijkheden gaan.
I pray for special grace for those ones.
Dan bid ik voor speciale genade.
Lord, that you would give them a breakthrough that they're longing for.
Dan dat er een doorbraak mag zijn in die moeilijkheden.
And that we'd walk out of this room a little different than when we came in.
En dat als wij hier van weg gaan, dat we veranderd zullen zijn.
Lord, I thank you for your word.
Vader, ik dank u voor uw woord.
That you make such a big priority about marriage.
Dat u het huwelijk zo'n prioriteit geeft.
And that you've given us principles that we can apply to our marriages.
En dat u ons principes geeft die we kunnen toepassen op ons huwelijk.
You didn't leave us to guess how to be married. You told us in your word.
U heeft ons niet achtergelaten om maar te gokken wat het betekent, Heer, maar u heeft uw woord gegeven.
But we need hearts to obey what you've told us.
Maar u heeft harten nodig die gehoorzaam zijn aan dat wat u ons opdraagt.
So I pray the atmosphere in our marriages would change.
Dus ik bid dat de omstandigheden in ons huwelijk zullen veranderen.
That you strengthen our commitment to one another.
Dat u onze toewijding zal versterken.
And for those who are not married yet.
En voor degenen die nog niet zijn getrouwd.
I pray for the future spouse you may have for them.
Dan bid ik voor de toekomstige, mogelijk toekomstige partner.
I pray that you would bring them together.
Dan bid ik dat ze samen zullen komen.
And that they'd be able to start off in marriage ahead of the game because they're already applying these principles.
En dat ze een voorsprong zullen hebben in het huwelijk vanwege deze principes.
So Lord, I pray a blessing on the rest of this evening.
Heer, dus ik bid voor een zegen voor de rest van deze avond.
Thank you for some time we can spend together focusing on marriage.
Bedank u voor de tijd die we hier kunnen hebben in het nadenken over het huwelijk.
Be the center of our marriages, we pray.
Heer, wees het centrum van ons huwelijk.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.